Goedemorgen, ik ben Katrien van Rompuy en als u zich afvraagt wat het verband is tussen olifanten eten en impact op mensen voor een organisatie, blijf dan even hangen.
Goedemorgen beste luisteraar, welkom bij aflevering 66 van de Brand Breakfast podcast. Fijn dat u weer luistert. We zijn vandaag in hoog gezelschap van Katrien. Dag Katrien.
Goedemorgen Stef.
Katrien van Rompuy studeerde als ingenieur en architect aan de KU Leuven en ze heeft ook een master in Development, Evaluation en Management aan de UA. Ze werkte daarna onder andere als projectleider bij Arcadis en had verschillende verantwoordelijkheden bij Landis. Die kent u van de beruchte Oosterweel werken in Antwerpen zeggen. Sinds enkele jaren, en dat is belangrijk voor het gesprek vandaag, is ze founder bij The Cornerstone en op missie om de impact van organisaties op mensen te vergroten. Daarnaast is ze ook nog expert infrastructuur bij Enable. Dat heeft wat met ontwikkelingssamenwerking te maken mogelijk, want er wellicht nog wel over hebben. In elk geval welkom, Katrien.
Dank je wel.
Fijn dat je ons wilde vervoeren. We gaan het vandaag over een hot topic hebben, onder andere ESG. Misschien al, dat al eerst. Wat is precies ESG? Want dat is misschien niet duidelijk bij iedereen.
Ja, ESG staat voor Ecological, Social en Governance. En dat zijn eigenlijk de drie pijlers van wat we noemen sustainability, duurzaamheid. De reden waarom dat een hot topic is deze dagen, is dat er een zware opkomende rapporteringsverplichting aankomt. Of dat bedrijven dat toch zo aanvoelen. En waarbij dat ze gaan moeten rapporteren over ecologische, sociale impact en governance.
Ja, dus hoe ik het begrepen heb, zijn dat vooral de grote bedrijven, hè? De beursgenoteerde jongens? Of,
ja, het begint, het gaat verspreid worden over een aantal jaren. Het begint dit jaar eigenlijk 2024, rapportagejaar 2025, dat de beursgenoteerde bedrijven zullen moeten beginnen, maar stilletjes aan gaan steeds meer en meer bedrijven moeten rapporteren tot 2028.
Ja, dat wil zeggen dat het elke organisatie gaat impacteren op de een of andere manier.
Ja, je moet echt al een heel kleine organisatie zijn met een heel beperkt aantal medewerkers, beperkt een balans en turnover om eigenlijk niet geïmpacteerd te worden. Tenzij dat je natuurlijk zelf al een leverancier bent, een dienstenleverancier of productenleverancier aan een van die grotere bedrijven.
Ah ja, want dan gaan zij je verplichten om te rapporteren.
Dan gaan zij over jou vragen stellen waarschijnlijk om te moeten rapporteren.
Zeg, wat moet ik me daarbij inbeelden bij die rapportering? Is dat bij wijze van spreken zoals in een jaarverslag een verslagje maken en dan indienen ergens? Of is dat gewoon publiek maken op je website? Wat houdt dat precies in die verplichting?
Ja, het is een beetje gelijk een financiële rapportering. Je gaat die dus inderdaad moeten publiek maken. Er gaan een soort van, maar ze zijn nog heel erg aan het uitwerken hoe het allemaal juist moet gebeuren. Wat dat jammer is, want dat ze daar ook nog niet mee klaarstaan. Waarom dat er ook veel zenuwachtigheid rond is. Maar er gaat een manier van rapporteren moeten zijn die inderdaad net zoals een financiële rapportering publiek gemaakt gaat moeten worden. Dus het gaat verder dan het pure duurzaamheidsverslag dat bedrijven tot nu toe gewend zijn geweest om te maken.
Alright, makes sense. Jullie zijn daar bij de Cornerstone mee bezig, neem ik aan. Jullie adviseren daar klanten rond. Misschien basisvraag om wat te beginnen, maar jullie zeggen op de website, wij realiseren sociale impact. Hoe doen jullie dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is de meerwaarde voor organisaties om sociale impact te creëren dan op dat vlak?
Ja, en ik ga misschien even terug de link maken met het ESG-verhaal. De rapportering, dat gaat over je impact op die er is, die je nu eigenlijk hebt als organisatie. Terwijl wij graag kijken naar sociale impact. Dus de sociale is die S binnen heel dat ESG-verhaal. Dat is onze focus als de Cornerstone. En langs de ene kant moet je die rapportering doen. Die komt eraan, die zal verplicht zijn. En dat geeft ons een stukje een trigger om daaraan mee aan de gang te gaan of daarmee aan de slag te gaan.
Maar dat is het rationele.
Maar dat is het rationele. Wat dat onze drive als de Cornerstone achter zit, is van hoe kan je nu ervoor zorgen om als organisatie een positieve impact op mensen te hebben, maar vooral om die positieve impact ook in uw eigen organisatie terug te zien komen. En dat is onze drive. En we gaan eigenlijk zorgen dat uw sociale impactstrategie gealigneerd wordt met uw businessstrategie. En dat je die twee kan eigenlijk elkaar kunnen versterken. In plaats van dat het maar pure rapportering wordt.
Dat is nobel, uiteraard. En belangrijk in tijden van purposeful branding en ondernemen met purpose. Ik zie op je website, people first staat centraal. Jullie maken ook een onderscheid, want ja, mensen, dat is heel breed, hè? Dat is eigenlijk iedereen. Hè?
Ja, wij volgen eigenlijk ook binnen de strategie, als we een social impact strategie voor bedrijven opzetten, volgen we dezelfde groep van mensen die ook opgenomen worden in de verplichte rapportering.
Okay.
Kwestie van het uzelf ook gemakkelijk te maken en uw strategie en uw rapportering op elkaar af te stemmen. Ja. En er wordt daarbij gekeken naar 4 groepen van mensen. Hè. Dus langs de eerste kant heb je uw eigen werknemers, de mensen die echt in uw organisatie werken. Mm. Vervolgens heb je de mensen in uw supply chain, eigenlijk value chain, dus zowel bij uw klanten als bij uw leveranciers en suppliers. Hoe dat daarmee omgegaan wordt. De derde groep van mensen zijn de mensen, wat dat ze noemen in de ESG-rapportering, affected communities. Ik vertaal het graag eigenlijk als omwonenden en buren, die dat geïmpacteerd worden door de activiteiten van een bedrijf. En de laatste groep van mensen zijn echt de end-users, dus de eindklanten. Niet zozeer de B2B-klanten, maar echt de mensen die het finale product van de volledige value chain gaan gebruiken.
Ja.
En dus moet je kijken naar de impact die je hebt op die verschillende groepen van mensen. En dat is de startpositie eigenlijk om te gaan kijken naar wat dat uw impactstrategie dan kan worden.
Oké, ik neem aan bij grotere bedrijven dat niet evident is, want die groepen hebben toch, ik kijk dan even vanuit een branding standpunt, die hebben toch allemaal andere motieven om te interageren met organisaties. Die staan er ook helemaal anders in. Bijvoorbeeld een omwonende, die kiest daar niet voor, terwijl een eindklant wellicht wel. Hoe ga je om met dat soort... is dat heel verschillend per segment dan?
Er zijn eigenlijk die twee. Je hebt 4 groepen, maar als je kijkt naar omwonenden en eindklanten, daar zit toch heel wat overlap. Want dat gaat bijvoorbeeld ook over information rights, privacy rights, of dat je recht op communicatie, op veiligheid, dat zijn de environmental rights, of dat je leefomgeving gezond is. Dus daar zit heel veel overlap. En naar werknemers in je eigen organisatie, maar ook werknemers in je supply chain of value chain, daar gaat het dan vooral over mensenrechten, werknemers, werkcondities, en die soort zaken. Dus daar zit heel wel wat overlap in, maar je bekijkt het wel net iets weer van een andere hoek. Mm. En belangrijk is om eigenlijk te vertrekken van je businessstrategie. Van welke groep van mensen wilde nu net eigenlijk targeten of targeten omwille van je strategie, om dan te gaan kijken wat is dan de impact die dat je wilt brengen voor die mensen.
Ja, en bij voorkeur een positieve impact dan als ik het...
Sowieso.
Iemand zou kunnen dat er negatieve impact is en dat je met communicatie of met rapportering daar probeert een mouw aan te passen.
Ja, wat wij een stukje verschil leggen, sociale duurzaamheid wil eigenlijk zeggen dat je geen negatieve impact hebt.
Okay.
Om het simpel voor te stellen, dat wil zeggen dat je boven die nulzone zit en daar kan je over rapporteren. Als je een negatieve impact hebt, ga je er ook over moeten rapporteren en ook aangeven wat dat je acties zijn om die negatieve impact weg te werken.
Okay.
Een positieve impact hebben gaat meer dan puur duurzaam zijn. En dat gaat echt over een impact creëren. En je moet als organisatie trachten om op alle vlakken duurzaam te zijn. Maar je kunt die speciale groepen en die speciale activiteiten triggeren of inzetten om net die positieve impact te maken.
Okay.
Maar je moet niet over heel het vlak voor al die groepen van mensen impact creëren. Mm. Je moet wel voor al die groepen van mensen op zijn minst duurzaam aan de slag.
Ja, en stappen nemen om op zijn minst het leven niet moeilijker te maken, maar beter dan. Is dat wat je bedoelt ook met die filosofie? Ik lees op jullie website, bij ons staan die mensen centraal, de mens eerst. Dat is natuurlijk logisch, want elk bedrijf op aarde is vroeg of laat met mensen bezig. Hè. Zelfs een eenmanszaak is met mensen bezig, al is het maar met zijn eigen klanten. Vanwaar die filosofie, waarom die focus zo op die mensen? Je zou kunnen zeggen, als je een directie van een bedrijf meekrijgt, of een politicus bij wijze van spreken, een beetje zoals dat vroeger was, hè, de juiste players. Is dat puur het wettelijke, dat je nu echt iedereen moet meenemen? Of zeg je van, het is belangrijk dat je al die mensen aan boord krijgt en houdt? Op een manier dat ook niet geforceerd aanvoelt, want dat denk ik dat er ook wel een risico is.
Ik vind, voor mij die people first is omdat eigenlijk mensen maken je bedrijf ook. Mm. En of het dan uw eindklanten zijn of uw omwonenden, die geven u een social operation of een license to operate, om het zo te zeggen. Ja. Die gaan ervoor zorgen dat uw bedrijf recht van bestaan heeft. En uw werknemers en uw arbeiders, die gaan ervoor zorgen wat dat de kwaliteit en de efficiëntie en de performance van uw bedrijf is. People first, voor mij kwam dat, is een lang verhaal vanuit onder andere waar ik bij Enable heb gewerkt. Hoe dat je leert van, hoe kunnen die zaken bij elkaar brengen? Hoe kunnen people first en business bij elkaar brengen? En er gebeurt heel veel rond ecologische duurzaamheid. Mm. Er zijn ontzettend veel consultants die daar rond werken. Heel veel bedrijven weten daarmee aan de slag te gaan.
Dat is ook al even een ding.
Dat is ook al langer een ding, absoluut. En wij merken dat nu dat die ESG en die S zit erin, in die verplichte rapportering, dat bedrijven ook beginnen vragen te stellen van ja, maar wat moeten we daar nu juist mee doen? En wat moet dat nu juist worden? En dat is waar wij proberen te helpen. Om te zeggen van oké, dat is niet, dat moet geen last zijn, dat moet geen burden zijn om daar ook over te gaan rapporteren. Maar je kunt daar ook een manier zoeken om ervoor te zorgen dat dat net versterkt, elkaar versterkt, en dat dat niet gewoon een check the box wordt voor de rapportering te doen.
Dat voel ik heel erg aan als ik je daarover hoor spreken. Ja, daar zit ook heel wat opportuniteit in, maar hoe overtuig je bedrijven daarvan? Want ik kan me inbeelden, ze hebben eigenlijk net, je hebt het net al aangehaald, die hele ecologische wave, we zitten met die climate change, we zitten met impact op milieu en omgeving. Daar zijn veel bedrijven, denk ik, onder druk van de consument heel vaak, nog los van wetgeving, geswitcht naar meer duurzame dingen. Dat hebben ze achter de rug, vinden ze als evident. Hoe krijg je mensen vandaag mee in het gevoel van het is een opportuniteit, eerder dan de lasten die daar weer allemaal bij komen kijken, van nu ook weer met die mensen te moeten rekening houden?
Ja, ik denk dat bedrijven langs de ene kant eigenlijk al heel lang bezig zijn met hun mensen, hè. Zeker met hun eigen werknemers. Nu wordt gewoon gevraagd van die groep van mensen te vergroten en niet alleen naar die eigen werknemers te kijken. Marketing gaat ook over een reputatie van bedrijven naar de buitenwereld toe, over hoe dat mensen die bedrijven percipiëren. Je eigen werknemers, hè, zoals gezegd, dat gaat al langer mee. Nu wordt dat gewoon gestructureerd en moeten daar naar in een manier van rapporteren die gestructureerd wordt in functie van die groepen van mensen.
En zeg maar dat er een wettelijk laagje boven komt.
Nu komt er een wettelijk laagje boven, maar ik heb niet een indruk dat bedrijven zoiets hebben van dat ook nog, maar meer zo van hoe moet dat juist? Ik merk heel veel, wij spreken veel met sustainability managers, die zoiets hebben, dat ecologische, dat snapte ik nu nog tot nu toe, dat weet ik nu. Maar ja, dat sociale, ik zie het wel, ik weet het wel, maar hoe dan juist? Ja. Ik snap dat die een impact, die onze reputatie naar die buitenwereld toe, die een impact op die eindklanten, als wij die hun veiligheid onder druk zetten, onze eigen werknemers in een supply chain, als er bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat met onderaannemers werkt. Als die veiligheid op de werven niet georganiseerd is, ze voelen dat wel, maar ze weten niet goed hoe dat ze daarmee aan de slag moeten. En de schrik zit er inderdaad een stukje in van, wordt dat niet een extra kost? Gaan we niet in de problemen komen? En hoe moeten we daar nu eigenlijk voor zorgen dat dat net een positief verhaal wordt?
Ja, want dat is wel iets dat je hoort, hè? Want je zegt van, ik heb niet nodig dat bedrijven daarover puffen en zuchten, maar als je daar in de pers een paar dingen over leest, ik lees dat Umicore aangeeft in een artikel recent in de Tijd van, als we dat allemaal moeten beginnen rapporteren in al onze vestigingen, dat zijn er dan zoveel over heel de wereld, dat is heel moeilijk uniform te meten, heel moeilijk om daarover te rapporteren. En Kevin Polis zegt bijna lachend, nu moeten we gaan rapporteren wat dat bioscoopgangers na de film in de vuilbak gooien. Is dat een karikatuur dat ze van maken? Of is het inderdaad complex voor zo'n grote bedrijf?
Ik vrees dat de voorbeelden dat je aangeeft aan mijn aanvoelen, is dat dat inderdaad een stukje een karikatuur is. Als je kijkt naar de rapporteringsverplichting, moeten we, wat ze zeggen, een double materiality assessment doen. Dus eigenlijk moet je gaan kijken, waar heb je een erge impact op mensen? En dan heb ik het puur over het sociale, want je moet dat voor het ecologische en governance ook doen. Maar je moet gaan kijken voor het sociale. Waar hebben wij een zware impact op mensen? En daar zit een berekenmethode achter. En je moet ook weer kijken van wat er daar gebeurt. Hoe komt dat in onze organisatie terug om onze financiële continuïteit te garanderen? En die dat eruit komen als heel erg, daar gaat over moeten rapporteren. En de rapportering vraagt eigenlijk, zeker op het vlak van sociale, te zeggen van, geeft vooral... Ze spreken eigenlijk van narratief. Hè. Je moet een beetje zeggen van waar je staat nu. Je moet zelfs geen harde cijfers nog niet geven, terwijl dat cijfers wel maken dat dingen inzichtelijk worden. Maar geef dan een keer aan waar je staat en wat dat je plannen zijn, waar je naartoe wilt.
Wellicht dat laatste verhaal, hè? Wat is het plan, waar wil je naartoe? Hè?
Dus als Kinepolis aangeeft, wij gaan moeten rapporteren over hoeveel vuil dat er achterblijft, dan heb ik daar wel zelf een paar vragen bij vanuit het hele verhaal van sustainability reporting die eraan komt. Ja, misschien is dat inderdaad wel, maar de vraag gaat vooral zijn welke acties gaan ze daartoe uitzetten. Want je moet niet alleen rapporteren over waar sta ik nu, maar je moet ook rapporteren over waar ga ik naartoe.
Ja, mensen minder weggooien. Gewoon dan bijvoorbeeld.
Dus dat is ook heel het verhaal van waarom ik het zelf langs de ene kant snap ik dat heel veel bedrijven dat als een last zien. Langs de andere kant ben ik er zelf wel een voorstander van, omdat het u ook tot inzichten brengt. Van oké, waar hebben we nu eigenlijk een negatieve impact op?
Kun je dat eens concreet maken? Wat is de added value dan? Want het is een opportuniteit, het kan added value bieden, maar ik kan me inbeelden dat voor een grote multinational dat misschien helder is en ook vrij snel te calculeren is wat daar financieel bij te winnen is. Want ik vermoed, ja, als je goed bent voor de mensen in uw bedrijf en de mensen rondom uw bedrijf, dat dat goed is voor je revenue ook. Ik kan me dat wel inbeelden. Maar een doorsnee KMO, een lijvige KMO, en je zegt van ja, op termijn gaan die ook allemaal mee moeten. Wat winnen die daarbij? Of wat is de insteek daarachter?
Voor mij is een insteek daarachter... Je ziet, als je kijkt bijvoorbeeld het verhaal van Alex Edmans, is een wetenschapper, een economist die heel veel onderzoek doet naar sustainability. Mm-hmm. En dat linkt aan well-being, people well-being, okay. Employee well-being. Ja. En wat dat hij bijvoorbeeld ziet, is dat je... Het vraagt nu een investering om ervoor te zorgen dat werknemers zich goed voelen. Mm-hmm. En de uitkomst zie je pas over 4-5 jaar.
Oké. Okay.
En dat maakt dat je eigenlijk als organisatie moet langer termijn gaan denken. En dat is ook waar dat die rapportering bedrijven gaat toe verplichten. Want het is niet alleen hier en nu, het is ook tuurlijk. Van de impact op langere termijn. Dus je moet wel aan het denken gaan daarmee. En je kunt dat net positief omdraaien. Als je als organisatie begint te zien van oei, waar doen we het goed en waar doen we het slecht, voor die eigen mensen bijvoorbeeld, ja, dan kun je daar ook beginnen op inspelen. Wetende dat die investeringen misschien niet nu vandaag zullen opbrengen, maar wel over 4-5 jaar. Hetzelfde naar uw reputatie als organisatie. Als je nu aan de slag gaat en je weet van hoe dat die omwonenden of die eindklanten uw organisatie percipiëren of hoe dat je die impacteert, ja, dan kun je daarmee aan de slag gaan. En dat is een investering nu, maar dat op lange termijn komt dat wel terug naar uw organisatie.
Okay.
En dat is een stukje die omschakeling die moet gebeuren van pure korte termijn denken op investeren in naar hoe komt het terug.
Wat er eigenlijk ook al een beetje met sustainability gebeurt, is als ik er zo over nadenk, als wat ecologische betreft. Is dat het argument dat vandaag gebruikt moet worden om bedrijven mee op de kaart, los van het wettelijke dan, op de kaart te trekken? Want ja, ik neem aan, voor veel interne stakeholders is heel dat ESG-verhaal misschien ook wel ver van hun bed, of zie ik dat verkeerd? Ik neem aan bij uw klanten dat je dat wel kan aanvoelen. Zijn ze daar direct in mee of is dat toch nog wat overtuigingskracht?
Nee, wat dat wij wel horen, wij zitten dikwijls met een sustainability manager
aan tafel.
Die zijn al mee, ja. Maar die geven wel aan, ja, ik moet dit nu wel naar mijn board of naar mijn directiecomité brengen. En die vragen wel aan ons een stukje van, kan jij dat voor ons mee onderbouwen?
Ja, ja.
Dat dit meer moet worden dan puur een rapportering, puur een investering, dat dat een telsommetje wordt van, ja, dat zijn 2 FTE's dat we daar gaan moeten opzetten om die rapportering in te vullen.
Dat, en anders is het ook maar weer window dressing. Hè? Als het puur gaat over het rapporteren en we zijn er vanaf, ja, nee, de bedoeling is dat mentaliteiten verandert, neem ik aan.
Ja, maar je merkt wel, en misschien is dat ook een stukje omdat wij nog jong zijn en dat hele S-verhaal nog een jong verhaal is ook. Ik denk dat we op dit moment ook nog gewoon de trendsetters en de early adapters aantrekken als bedrijfje. Ja. Dus het zijn wel de organisaties die zoiets hebben van ja, dit mag niet pure rapportering worden. Die krijgen we eigenlijk nog niet over de vloer. Maar wel die organisaties die zoiets hebben van ja, maar wacht, ik voel dat hier iets zit.
Exact.
Ik voel dat hier mijn inzetten op die mensen en niet alleen die eigen werknemers, maar ook naar die eindklanten en naar die omwonenden. Als ik daar iets mee doe, dat ik daar als organisatie ook mee beter ga worden.
Ja.
Maar ik krijg dat nog niet. Tangible.
Ja.
Dus dat is het soort klanten dat wij nu op dit moment aantrekken, die daar echt mee aan de slag willen gaan en daar ook echt van overtuigd zijn dat dat positief is op lange termijn.
Ja. Ik herinner mijn gesprek in een van de vorige afleveringen, al een hele tijd geleden, met Herman Toch, die samen met zijn echtgenote Anne Maas boeken schrijft. Onder andere een interessant boek, The Positive Sum Game, waar hij inderdaad zegt, en ik moest er spontaan aan denken bij uw verhaal, er is heel veel angst voor een zero-sum game. Als in van, ja, je hebt een taart en ja, als je bepaalde stukjes allokeert naar daar, dan verliest je ergens anders. Hè? Als je bijvoorbeeld inzet op sustainability en op mensen, ja, dan boet je in aan revenue of dan heb je extra planlast en zo verder. En hun redenering, en ze hebben een heel boek over geschreven, is ja, er bestaat niet zoiets. Als je goed wilt doen als organisatie, als je een purpose-driven brand bent, bestaat er niet zoiets als een zero-sum game. Hè? Het is altijd een positive-sum game. Hè? Het versterkt bepaalde zaken en wie goed doet voor de wereld en voor de mensen in die wereld en voor het milieu, bij wijze van spreken, ja, die zorgt automatisch voor meer revenue als je het juist aanpakt. Hè? Dus,
ja, dat is ook exact het verhaal wat ik al aangehaald heb. Alex Edmans, die is er een boek is Grow the Pie.
Ja.
Dus in plaats van, en hij zegt van ja, je hebt een pie shrinking mentality. Ja. In de zin of ja, de taart is maar zo groot en liefst nog het grootste stuk voor de aandeelhouders, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Of kun je naar manieren gaan waarop dat je de taart eigenlijk gaat groter maken. Exact. En dat iedereen ervan mee kan profiteren. Ja. En dat is inderdaad hetzelfde verhaal. En wat dat hij ook aangeeft, is dan als je als organisatie purpose-driven bent, ja, dan zie je dat ook terugkomen en dan gaat die pie ook groter worden. Ja. Want je gaat meer klanten aantrekken, je gaat de beste werknemers aantrekken en dan gaat dat vanzelf groter verdeeld kunnen worden.
Oké. Hoe pakken jullie dat concreet aan? Want dat vraag ik me dan ook af. Hè. Je hebt uiteraard een methodologie om dat te introduceren bij klanten en daar een strategie rond te ontwikkelen. Wat moet ik mij daarbij bij voorstellen? Stel nu, ik ben CEO van een groot bedrijf. Mijn ESG-verantwoordelijke zegt mij, ja, Stef, daar moeten we nu toch eens naar kijken, investeren. We zitten een eerste keer samen. Hoe verloopt zo'n proces? Los van het rapporteren dan, ja, dat is uiteraard wat het is, maar...
Wij hebben zelf ondertussen een kader uitgebouwd waar we kijken naar heel veel verschillende topics. Hè. Topics is ook wat dat ze benoemen in de ESG-rapportering. Hè. Dus je moet kijken naar die topics. Wij hebben die ESG-topics die in die verplichte rapportering zit, hebben wij aangevuld met onze eigen kennis en expertise. Okay. En we gaan eigenlijk kijken welke topics relevant zijn voor een bepaald bedrijf. Mm. We hebben onder andere een stedelijk ontwikkelingsproject. Ja, dan komt daar bijvoorbeeld meer dan alleen... dan wordt er heel erg ingezet op communicatie met de buurt tijdens de werffase bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan gaan we ook mee daar naar kijken. Dan gaat het even goed over, is er sociale infrastructuur in de buurt? Dus mensen die in een stedelijk project wonen, die willen natuurlijk een crèche in de buurt en die willen een school in de buurt. Dus dat zijn elementen die wij eraan toevoegen bovenop de basisrapportering, verplichte rapportering. Okay. Dan gaan we met die elementen aan de slag en gaan kijken van oké, wat hebben jullie al als businessstrategie uitgezet? Wat is jullie cultuur binnen de organisatie, wat is eigenlijk al jullie teken? Wie is die organisatie en hoe linkt dat met die topics? En dan gaan we zeggen van oké, waar heb je sowieso impact op? En heel veel komt daar dan bijvoorbeeld terug dat je met een supply chain zit, dat je met arbeiders in een keten zit, die misschien zelfs teruggaat tot in India. En dat is misschien niet uw visie als organisatie om dat te doen, want daar zit uw business niet. Ja. Maar je moet daar op zijn minst wel sociaal duurzaam zijn. Ja. En, we willen wel vermijden dat er kinderarbeid en forced labor is. Maar dat hoeft niet uw target te zijn in de zin van daar... Dus daar moet je gewoon die nullijn halen, die neutrale impact minstens proberen te halen. Langs de andere kant gaan we kijken naar wat is uw verhaal als organisatie en hoe linkt dat met die verschillende topics en op welke topics gaan we dan inzetten. Mm. En dat is met workshops, met interviews, met surveys dat we doen en dan gebruiken we, wat ik ken zelf vanuit de ontwikkelingssamenwerking, als ik bij Enable werkte, de theory of change. En een theory of change geeft eigenlijk aan van oké, wat is uw impact dat je op lange termijn wilt bereiken? Ja. En een impact op die mensen. Dan. En dan gaan we kijken, dan werkt het terug van lange termijn. Als we die lange termijn positieve impact willen creëren, wat moeten we dan op middellange termijn middellange termijn bereikt
veel
hebben?
Ellen, ja.
Wat moeten we daarop? En wat moeten we dan op korte termijn doen? En welke acties gaan we dan uitzetten?
Dus
dat is eigenlijk een sociale impactstrategie dat we zo opbouwen. Okay. En die bouwt echt mee aan die waarde van die organisatie.
Dus het is vanuit het aspirationele dat je gaat retro...
Dat is een soort van retro-planning. Niet helemaal. Ja. En dan kun je ook daar aan die acties, die resultaten, die output, outcome en impact dat je wil bereiken, kan je ook criteria en indicatoren aankoppelen om dat op te volgen. En dat kun je dan weer gebruiken voor je duurzaamheidsrapportering te versimpelen. Ja.
Wat eigenlijk een middel is, geen doel, die rapportering.
Wat een middel zou moeten zijn, absoluut.
Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met hoe branding of merkstrategie werkt. Dat is inderdaad hetzelfde. Hè? Waar wil je naartoe? Is het objectief? Ja. Gaat dan kijken naar wie is er in die markt actief? Welke actoren, welke motieven hebben mensen om een merk plezant te vinden, er geld uit te geven en zo verder. En op basis van dat einddoel ga je terugwerkend kijken waar zijn de gaps, welke acties dienen ondernomen te worden om dat mogelijk te maken.
We hebben bijvoorbeeld een klant die aangeeft van voor ons is zorgen voor mensen staat neutraal. Mm-hmm. Ja, zorgen voor, hoe vertaalt zich dat dan voor die verschillende groepen?
Ja, wat betekent dat?
Zo zetten we dat eigenlijk terug. En zo kun je ook die businessstrategie, want hun doelgroep is of hun visie is zorgen voor. Mm-hmm. Hoe vertaalt zich dat dan naar die verschillende groepen van mensen? En dikwijls hebben ze het al heel helder voor die eindklanten bijvoorbeeld, of voor die omwonenden. Ja. Maar hoe kunnen dat dan ook vertalen naar uw eigen werknemers of naar die werknemers in die waardeketen?
Ik vermoed dat dat ook het moeilijkste is, van dingen dan van theorie naar praktijk te krijgen. Opnieuw, als ik de analogie maak met branding, het is vaak op hoog niveau snel beslist van ja, dat is onze purpose, dat is onze DNA, dat is onze cultuur. Maar het dan laten leven, het mogelijk maken of vertalen naar tastbare dingen in de realiteit. Je kan daar 20 actieplannen voor schrijven, maar mensen moeten toch echt wel mee willen ook. Hè?
Ja, en daarom dat wij ook heel graag met de mensen zelf aan de slag gaan binnen een organisatie. Want vaak is het nog niet helemaal gealigneerd wat dat er op een hoger niveau leeft en wat dat de mensen zelf vinden. En soms zit daar een discrepantie tussen. En is net door die vragen concreet te maken en daarmee aan de slag te gaan, dat je begint te zien van ja, maar die mensen die werken hier in dat bedrijf net om die reden, terwijl het management een andere strategie voor ogen had. En dan komt dat wel naar boven. En dan wordt het interessant ook, want dan kunnen de dingen op elkaar beginnen afstemmen.
Ja, maar dat is natuurlijk het risico. Als je zegt, ja, mensen centraal, hè, of de filosofie is vanuit de mens te vertrekken in het sociale, dat all makes sense. Maar ja, in ons vakgebied, we zeggen klant is koning, want het is een wispelturige monarch. Hè, die verschilt van mening, woorden spreken vaak daden tegen. Als je kijkt naar consumentengedrag bijvoorbeeld, mensen zeggen, ja, mas, ja, ik wil gezondere voeding, ik wil bio bijvoorbeeld. Maar als dan bio zoveel cent duurder kost per kilo, ja, dan gaan ze toch weer gemakkelijk terug naar het vorige. Of het NIMBY-fenomeen van not in my backyard. We zijn allemaal pro-windmolens totdat ze in onze tuin komen zetten natuurlijk. Hè. Is dat iets dat jullie tegenkomen ook?
Ja, dat is een stukje een trade-off dat je maakt. Ja. En die trade-offs kun je beginnen maken. Hè. Als ik dan terugga naar het verhaal van die grow the pie, je kunt nooit een perfecte taart maken die voor iedereen past. Nee. En daarom dat net belangrijk is om strategie uit te stellen. Ja, en is dat dan een sociale impactstrategie of een businessstrategie, een visie, een missie dat je ontwikkelt met je organisatie? Op die manier heb je, als je die purpose heel duidelijk maakt, als je zegt aan een farmabedrijf dat zegt, ja, voor ons is het heel belangrijk om medicatie te maken die mensen beter maakt, dan gaan ze eigenlijk door die purpose heel concreet te maken, gaan ze heel duidelijk die trade-offs kunnen maken. Ja. En dan ga je kunnen zeggen, als je een energiebedrijf bent, van ja, het is voor ons heel belangrijk om energie betaalbaar te maken, ja, dan ga je die een trade-off kunnen maken tussen waar gaan we die windmolens zetten en kunnen we energie voorzien. Ja. En je gaat natuurlijk voelen, als er heel veel weerstand komt tegen die windmolens, dat misschien niet de juiste locatie is. Maar naar het individu kijken is heel moeilijk, want daar gaat het voor ons eigenlijk ook niet over. Het gaat eigenlijk over die groepen van de mensen en meer over de maatschappij en niet over, hebben we nu elk individu aan zich bediend zoals dat ze willen.
Ja, dat kan
dat
nooit natuurlijk.
Maar niet in een in de maatschappij, gelijk dat we ze nu kennen, zeker in Vlaanderen.
Maar hoe kijk jij dan bijvoorbeeld, hè, ook verwijzend naar uw verleden bijvoorbeeld bij een land is, naar één persoon die een hele vergunning kan betwisten en een werf voor jaren kan stilleggen? Is dat goed dat mensen die in die mogelijkheid zijn? Ik vraag me dat soms af, van, dat is ook een trade-off, hè, van het maatschappelijke versus het persoonlijke.
Er zijn heel veel discussies en ik zou zeggen, daarvoor moet een andere expert aan tafel vragen, Stef.
Ik schoot mij gewoon eerst naar binnen qua vraag.
Dat is waar, want dat is inderdaad hoeveel recht heeft een individu tegenover de maatschappij. Maar dat zijn zo moeilijke vraagstukken.
Ja, dat is misschien ook meer een politiek vraagstuk dan wat anders. Forget I asked. We hebben het over brand purpose gehad. Dat is bij ons een heel erg pertinent topic al jaren. Hè. In heel dit verhaal uiteraard ook. Hè. Want ja, je wilt meer doen dan alleen maar geld verdienen. Hè. Je wilt goed doen voor je bedrijf, maar ook voor de wereld en voor de mensen die daarop rondlopen.
Ik ga het toch even onderbreken. Ik vind dat je als bedrijf echt wel mocht zeggen, we willen geld verdienen.
Uiteraard,
maar hoe verdien je geld?
Maar het moet meer zijn dan. Hè?
Net door de goede mensen aan te trekken.
Dat is helemaal waar.
Net door een goede brand te hebben. Dus op zich mogen je gerust van mij zeggen van wij verdienen geld. Maar je gaat maar echt geld kunnen verdienen en duurzaam zijn. En duurzaam in de zin van kunnen blijven bestaan als organisatie. Als je ook die link kunt leggen van ja, wij gaan een profitable company ook worden als we een purpose hebben.
Ja. Maar dat is ook heel dat positive sum game inderdaad, hè, dat opnieuw terugkomt. Hè, van ja, je kan uiteraard niet zonder, maar klassiek, wat ik ermee bedoelde is van ja, je hebt heel veel bedrijven, als je dat vandaag vraagt, waarom doe je wat je doet? Ja, wij zeggen aan klanten, het antwoord mag niet zijn alleen maar om centen te verdienen. Er moet iets breder, iets groter achter zitten qua idee. Hè. Dat is vanuit de branding dan de insteek.
Ja, maar dan voor mij is het dan een stukje kijken naar hoe kun je centen blijven verdienen. Mm-hmm, en dan exact. Zitten we over dat lange termijn verhaal ja. bezig. En dan ja. gaan we ook kijken van oké, we zijn nu bereid in onze mensen te investeren, want ja. we weten dat we dan over vijf jaar een return on investment daarvan krijgen. Ja. En we weten nu dat als die Alex Edman, hoe kom ik daar terug op? Nu is dat precies dat ik alleen naar die mensen ja, ken.
We zitten met een fan ja. aan tafel. Ja.
Ja. Die heeft onderzoek gedaan naar 20 jaar lang naar dat employee well-being, dat geeft 2-3% outperforming. Dus bedrijven die dat doen, die hebben 2-3% outperforming per jaar ja. in stock returns. Dus ja, dat wil over een 20 jaar, is dat een gigantisch aantal.
Natuurlijk.
Dus dat gaat zoveel beter, maar dat vraagt wel op korte termijn een investering.
Ja, en misschien is dat zo'n pijn op een of andere manier, want ja, wie op lange termijn wil winnen, moet misschien vandaag inspanningen doen, hè, investeringen doen.
Ja. Maar het is wel oké om dat te zeggen van we doen die investeringen omdat we op lange termijn
om
de return uit te halen. Ook voor onze shareholders, ja. ook om profit eruit te halen.
Ja, daar is niks mis mee.
Daar is
zeker
niks mis mee.
We kunnen niet allemaal VZW's worden. Ook
als je op korte termijn kijkt en je zegt ik ga mijn mensen uitbuiten, want ik wil nu snel profit halen, dan dat is inderdaad niet het soort winst waar we naar moeten zoeken.
Oké. Ik wil het nu nog eens hebben over een fenomeen dat wij in branding tegenkomen, dat ongetwijfeld ook bij jullie in de sector aanwezig is. De eisen van mensen hè, in alle vier de groepen die je omschrijft zijn veel hoger dan vroeger, of ze zijn vocaler in ze uit te drukken, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of de eisen hoger zijn, maar je ziet daardoor ook wel dat bedrijven soms, ja, hoe moet ik dat zeggen, holle inspanningen leveren en fenomenen zoals greenwashing, fenomenen zoals, in de sociale dan meer, hè, pinkwashing, hè, doen alsof je de vrouw centraal zet en als je dan gaat kijken naar voorbij de Instagram posts en je kijkt naar hoe is de directie van zo'n bedrijf samengesteld, dan is het één vrouw op negen mannen, bij wijze van spreken. Het fameuze rainbow washing dat de laatste jaren zo opkomt van ja, we zijn LGBTQ-friendly, maar als er dan op aankomt, slaagt dat heel erg tegen. Is dat een fenomeen dat jullie ook tegenkomen? En zo ja, hoe ga je daarmee om? Want ik neem aan dat er misschien bedrijven zijn, opnieuw, je hebt vooral de early adopters die je nu aantrekt, maar ik kan me inbeelden dat er zijn die zeggen ja, we gaan alle corners cutten om gewoon aan de wettelijke voorwaarden te voldoen en voor de rest stomen we gewoon verder met ons verhaal.
Ja, en dat gebeurt ook al, hè? Ja. Dat bedrijven proberen topics te cutten, dus heel dat verhaal in die ESRS-rapportering wil zeggen dat je eerst gaat die double materiality assessment doen, dat wil zeggen dat je gaat kijken over welke topics moeten wij rapporteren, welke zijn relevant genoeg voor ons. En wat dat wij wel zien, is dat bedrijven heel veel de sociale topics er nog uitlaten, net omdat ze er niet genoeg van weten en schrik hebben om erover te rapporteren.
Serieus, ja.
En dat heet dan social washing.
Ja, ook washing.
Ook een washing. Maar zo hebben wij een verhaal gehad. Zo heb ik op een gegeven moment met een constructiebedrijf gesproken en die hadden nu een double materiality assessment gedaan en daar kwam uit dat veiligheid op de werf niet zo heel belangrijk was.
Oei.
Ja, dan heb je de double materiality assessment misschien niet helemaal juist gedaan.
Of de verkeerde sector gekozen om in te ondernemen.
Dus dan merk je wel dat bedrijven een stukje schrik hebben om die dingen aan te kaarten. En ik denk dat het net... Ja, ik denk dat we ook gewoon heel dat washing en dat cancelling verhaal en al die zaken, dat we daar geen schrik van moeten hebben. In de zin van we moeten het ons niet aantrekken. Je moet ergens beginnen. En het is net die kleine stapjes dat je kan maken door ermee aan de slag te gaan. Hè? Van hoe eten een olifant? Stukje voor stukje.
Ja,
en ESG-rapportering is een olifant. Maar begin ergens. En in plaats van te zien als een burden en een last, ja, het gaat u inzichten geven van waar dat je naartoe kunt en waar dat je beter kunt doen en waar dat je al goed in bent. Misschien
maar het is confronterend ook.
Maar het is heel confronterend.
Ja, want je wordt ook wel op de pijnpunten gewezen. Sommigen gaan het misschien zelf niet onder controle hebben. Ik hoor u zeggen net van ja, een bouwopdracht, projectontwikkeling ergens. Ja, mensen willen dan een crash en willen een school en een leuke supermarkt. Maar ja, dat heb je misschien niet zelf allemaal in de hand. Anderen ja, wijzen heel erg op je eigen tekortkomingen, neem ik aan.
Ja, maar het is een stukje... Wat ik wil zeggen, van het zou niet mogen afschrikken. Ik snap wel dat dat is, maar het zou eigenlijk niet mogen zijn. Ik vind dat de hele ESG-rapportering mag geen middel worden om elkaar op de vinger te tikken elkaar zwart te maken, maar net om te zien van waar kunnen we het beter gaan doen, om er een positief verhaal van te maken.
Maar dat is omdat je erin gelooft, hè, Katrien, want ik kan me inbeelden dat in directiekamers misschien toch anders gepercipieerd wordt. Van ja, als je open en transparant moet communiceren over dingen, ja, je wilt misschien ook niet dat je concurrent weet dat je zo ver nog niet staat, of dat het hen munitie geeft om te communiceren, wij zijn groener, wij zijn socialer, wij zijn... Of zie ik dat te
zien? Ja, juist daarom dat ik het belangrijk vind om het te aligneren met een businessstrategie zelf. Dan ga je, want die heb je ook zo gezegd gediversifieerd van de anderen in de markt. Hè. Daar ga je ook kijken, net zoals branding, ga je ook kijken van hoe kun je zelf anders in de markt zetten dan de rest. En dat kun je daarvoor even goed doen. Wat dat niet wil zeggen dat je moet gaan verzwijgen wat dat je slecht doet. Ja. Hè, want daar zou eigenlijk de rapportering niet mogen toe dienen. Maar je kunt wel net de meerwaarde van je eigen bedrijf leggen in hoe gaan we dit nu aanpakken? Hoe gaan we daarmee aan de slag gaan? Oké, wij zien dat we hier nu eigenlijk slecht op scoren. Ja. Maar ons verhaal zit hem nu net in die acties waar je ook over gaat moeten rapporteren. Dus ja, ik ben geen believer van de hele zware rapportering, absoluut niet. Maar ik ben wel heel erg overtuigd van een meerwaarde van inzichten dat je gaat krijgen.
Ja, we zeggen, we mogen elkaar niet afrekenen op het ESG-thema-event waar wij elkaar hebben leren kennen. Hoorde ik een advocaat, of een jurist in elk geval, vertellen voor een case van Coca-Cola, die op een gegeven moment zeggen, ja, we gaan stoppen met te communiceren over hoeveel procent gerecycleerd plastic we gebruiken in onze flesjes, want er had dan iemand uitgevogeld, ja, die dopjes, die mogen niet van gerecycleerd plastic zijn, want dat is niet voedselveilig of zoiets, ik weet niet meer het exacte verhaal, maar het kwam erop neer dat ze dan zeggen, ja, de claim 100% recycled is niet juist, het is maar 98%. En zij gebruikten die case om dan te vertellen, ja, er wordt aan greenhushing gedaan. Bedrijven als Coca-Cola zeggen, ja, bon, dan communiceren we er gewoon niet meer over, want we worden er toch maar opgepakt. Dat is natuurlijk een fenomeen, daar maak ik mij dan zorgen over, vanuit een branding oogpunt. Want ja, je wilt natuurlijk met de inspanningen die je doet wel kunnen uitpakken, hè, naar je menselijke
stakeholders. Ja, en ik denk dat daar misschien inderdaad een stukje de fout van Coca-Cola was, maar goed, ik ben geen branding marketing expert.
Ja, ik ken die case ook niet voldoende, maar ik vond het wel frappant.
Maar als we dat nu als voorbeeld zouden nemen, zouden we misschien inderdaad niet die 100% moeten gebruiken. Maar gewoon gezegd van, wij zijn echt met een traject bezig, of wij zitten er keihard op in, of wij zorgen dat meer dan 95% is. En dan hadden ze er wel een mooi verhaal van kunnen maken.
Wat waarschijnlijk ook het geval is allemaal, hè, maar ja, ze hebben het dan inderdaad willen recupereren via marketinginspanningen en dat ontploft dan in hun gezicht.
Ja, dat, en ik denk dat je daar altijd een stukje gaat hebben, maar Dove heeft ook zo'n verhaal. Hè. Mm-hmm. Ze hebben ook op een gegeven moment een marketingcampagne gedaan die een stukje terug in hun gezicht ontploft is. Mm-hmm. Maar ik ken ze zelfs niet meer. Ik weet alleen dat verhaal ergens hangt, maar algemeen hebben wij onze perceptie van Dove is toch dat dat een vrouwvriendelijk verzorgingsproduct is. Dus als je maar aan één case vasthangt van oei, we zijn daarin fout gegaan, ja, dan, en je blijft daarin hangen, dan wordt je beeld ook, of hoe dat mensen je perciperen, wordt dan ook op die manier gezien. Als je daarmee verder gaat, dan ja, iedereen gaat over een paar jaar vergeten zijn over die dopjes van Coca-Cola.
Ja, natuurlijk. Ja.
Als ze dat nu inderdaad omtunen naar wij doen echt ons best, of we zijn daar op in aan het zetten en we zijn daar actie aan het ondernemen en daar doen wij voort. Ik denk dat dat... Maar dan kijk ik naar u, Stef, want jij zit er.
Dat is helemaal waar. Transparantie is daar key in. Hè? Ja. Ik heb over laatst een podcastreeks gemaakt, los van de deze, waar ik aan mensen ging vragen, wat is uw favoriete merk en waarom? En Xavier Taverne, de nieuwsanker, radiopresentator, hij had voor een sneakermerk gekozen, Veggia. Ik kende dat niet ervoor. Dat is een vegan sneakermerk. Dat was mij niet bekend. Ik zie u wel knikken. Voilà. Dus dat is frappant, bijvoorbeeld, dat merk. Dat zet op zijn website alle contracten die ze sluiten met onder aannemers, om te zeggen, van kijk, dat zijn de voorwaarden die daarin staan. Ze zijn ook heel transparant als dingen niet lopen zoals ze voorzien hadden. Bijvoorbeeld hun rode kleurstof die ze hadden, die zeer milieuvriendelijk was, ja, die ging af.
Ja.
En consumenten kloegen over die rode tint die niet meer goed bleef. En ze hebben gezegd, op de website staat, ja, tot we een betere oplossing hebben. Helaas werken we met klassieke rode kleurstof. En ja, dat is niet volgens onze missie, maar we kunnen even niet anders. Want we willen wel de kwaliteit handhaven. Ze zijn daar zeer open, zeer transparant in. De Patagonia's van deze wereld doen dat ook zo op die manier. Ja, dat is natuurlijk wel verstandig. Van de andere kant vraag ik mij af, heeft het nut dat elk bedrijf op zijn website zet wat de afspraken met toeleveranciers zijn en dergelijke meer? Want ook daar wordt gevoederd in de chocoladesector. Ik verwijs er naar in mijn laatste boek een frappante aflevering van een consumentenprogramma, de Factcheckers op VRT. En die dan zeggen, ja, al die verpakkingen van elk cacao- of chocolademerk vermeldt allerhande Rainforest Alliance dingen. Maar dat zijn dan vaak labels die ze zelf ontwikkelen.
Ja.
En als ze dan worden betrapt op discrepanties, bijvoorbeeld kinderarbeid op een gegeven moment, door de makers van het programma, dan zeggen ze, ja, maar je moet snappen, we kunnen toch niet bij elke plantage gaan bijstaan, de hele dagen. Dan denk ik, ja, daar maak je wel heel gemakkelijk van af natuurlijk. Hè.
Ja, en daarom dat ik ook even terugkom op dat verhaal van die acties uitzetten. Mm. Als je nu aan zou geven als chocolademerk van, wij zijn echt daar en daar op een kind werken om dat net weg te werken.
Exact, ja.
Wij kunnen dat nog niet beloven, maar we kunnen wel beloven van die zaken
die stappen,
in te zetten en die stappen te zetten. Ja. En ik denk dat dat ook net het verhaal is. Ja, dan wordt het authentiek ook. Hè. Ja. En dat is ook waar, als je dan vanuit de people-impact kijkt. Hè. Bedrijven, mensen werken graag voor bedrijven waar dat fouten gemaakt mogen worden. Ja. Ook,
klopt,
hè.
Ja. Je moet niet perfect zijn, je moet eerlijk zijn. Is dat wat je...
Je moet authentiek zijn. Ja. Hè. En authentiek ben je door eerlijk te zijn.
Ja.
En het is oké om fouten te maken. En ik denk dat dat een beetje de schrik is met heel die rapporteringsverhaal. Dat mensen gaan hebben van, oei, ze gaan zien dat wij fouten maken.
Ja, 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 natuurlijk.
En ik begrijp dat wel, maar eigenlijk zou dat ons niet mogen tegenhouden.
Nee, in het tegendeel, dat zou je eigenlijk moeten stimuleren om dan beter te willen doen, zeker. Voilà.
Dus je moet het eigenlijk op die manier bekijken, want ik kan daar alleen maar beter van worden.
Is dat een werk van lange adem? Ik vraag me dat af.
Ik denk dat wel. In de zin van, ik denk niet dat de ESG-rapportering een vertrekpunt is. Ik denk dat er al heel veel leefde en dat we het nu concreet aan het maken zijn.
Ja.
Maar ik denk wel dat we onszelf nog heel wat tijd moeten geven voordat alles begint te draaien zoals dat we willen. Ik denk dat het verhaal achter de rapportering, achter duurzaamheid, een verhaal is dat we zeggen van oké, we willen de dingen een stukje veranderen, we willen de maatschappij een stuk veranderen, de manier waarop dat we business doen, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere dag gebeuren.
En in de tussentijd...
Stapje per stap.
Stapje per stapje.
En een olifant in kleine stukjes.
En eigenlijk communiceren. Dat was daarop houden. Oké, super. Ontzettend bedankt, Katrien, voor al die inzichten. Het zet aan tot nadenken. In mijn geval, voor wat ik zelf aan mijn eigen klanten daarover dien te adviseren. Hopelijk heeft het onze luisteraars ook kunnen inspireren. Laat het ons vooral weten. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. Mocht er nog vragen, opmerkingen zijn, aarzel niet het ons laten weten. Hello, brandbreakfast.be. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet ook zeker niet te abonneren, dan mis je geen enkele van de komende afleveringen de komende maanden. Onze volledige backcatalog kan je vinden via je favoriete podcast app of via brandbreakfast.be. Dankjewel, tot de volgende.